Israël en de gemeente, daar gaat het vanavond over. Ik heb expres trouwens Israël en de gemeente gezegd. En niet de gemeente en Israël, want Israël was natuurlijk veel eerder. Zoals sommige, als het gaat om contact tussen Joden en christenen, dan zeggen Joden vaak, ja, jullie hebben ons nodig, maar wij hebben jullie niet nodig. Ik las weer een artikel in het Trouw onlangs. Van de OJEC, het overlegorgaan Joden en Christenen. Dat daar heel veel christenen lid van zijn, ongeveer 90%. Maar dan heel weinig Joden, want die hebben er eigenlijk helemaal niet zo'n trek in. Israël en de gemeente. Het gaat uiteraard op de visie, en ik haak daarop in, van Jan Bonda, dominee Jan Bonda, het ene doel van God. Hij heeft een aantal behoorlijk stellige uitspraken als het gaat over Israël en de gemeente. En zijn eerste uitspraak is, de schepping wacht op de kinderen Gods. Waar komt dat nou vandaan? Nou, uit Romeinen 8. Laat ik dat even met u lezen. En hierbij moet u vasthouden, Israël en de gemeente. Daar komen we uit. Maar er is het een en ander gebeurd in de geschiedenis. Romeinen hoofdstuk 8. Daar vanaf vers 18. En daar staat boven in de NBG-vertaling, daar lees ik uit, de hoop van Gods kinderen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Nou, wat hier eigenlijk staat is, de schepping wacht op de komst van de kinderen Gods. Die schepping die is benauwd, die letterlijk rijkhalzend staat, zou je kunnen vertalen met opgeheven hoofd. Ze kijken als het ware, ze kijken er naar uit. Ik heb ooit eens dat verhaal gehoord van die evangelist. En die ging gewoon op de markt staan en deed hij heel simpel. Hij zei helemaal niks. Hij ging alleen maar omhoog kijken. En dan vroegen mensen op een gegeven moment, joh, wat zie je daar allemaal? Hij zei, ja, maar ik kijk rijkhalzend uit. Nou ja. En zo stond hij maar. En zo had hij zijn gesprekken. Nou, zo is die schepping eigenlijk met opgeheven hoofd. Die kijkt heel benauwd, want er is zoveel lijden, zoveel pijn, zoveel onrecht. Die kijkt uit naar de bevrijding. Maar waar kijken ze dan naar uit? Dat ze bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Ze wachten op het openbaar worden der zonen Gods. Met andere woorden, die zonen Gods, en dat zijn wij ook, als christenen, zullen samen met Christus gaan optreden als bevrijders van deze schepping. Als bevrijders van de onverloste mensheid. Dat is nog wel wat, die uitspraak van Paulus. De kinderen Gods, de zonen Gods, daar kijkt de schepping naar uit en die zullen worden ingeschakeld als verlossers van de mensheid. Ergens anders noemt Paulus dat wat anders. Bevrijding wordt hier gebruikt. In 1 Korinthe 6, daar gaat het ook over de heiligen. 1 Korinthe 6, vers 2. Het gaat over een rechtszaak. En moet je nou recht zoeken bij ongelovigen? Nou, heel discussie daar in die gemeente. En dan lees ik even vanaf vers 1 van 1 Korinthe 6. Hou dat thema even vast. Hè? Kinderen Gods, die worden ingeschakeld bij de verlossing van de onverloste mensheid. Durft iemand u er, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of, daar komt het, weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Nee. In Romeinen 8 gaat het over de zonen Gods. Die worden ingeschakeld bij de bevrijding van de onverloste schepping. Hier gaat het ook over de wereld. En hier gaat het over dat de heiligen zullen worden ingeschakeld bij het oordeel over de wereld. En dan gaan er misschien een paar belletjes bij rinkelen. Bij u rinkelen van, hé, dat oordeel. Ja, oordeel is een ander woord voor gericht. Daar komt Bonda later op terug. Want die redding van die verloren schepping gaat dwars door het gericht heen. Dus er is geen tegenspraak tussen 1 Korinthe 6 en Romeinen 8. Het is alleen een andere benadering. Maar het is hetzelfde proces. Die bevrijding vindt plaats dwars door gericht heen. En hier gaat het over de kant van dat gericht. Je vindt datzelfde bijvoorbeeld in Psalm 65, Psalm 96, Psalm 104. De heiligen die worden ingeschakeld bij de bevrijding van de schepping. Er staat bijvoorbeeld Romeinen 5. Want hoe werkt dat dan? Dus dit moet u even vasthouden. Hè? Dat is de eerste stelling van Bonda. Wat is nou taak, doel van de kerk, van de gemeente, van christenen? Nou, ze worden ingeschakeld bij de redding van de schepping. Als zonen Gods. Romeinen 5. We zijn nog steeds bij het eerste thema. Romeinen 5, een heel bekend hoofdstuk waar we wel eens een aparte studieavond aan gewijd hebben. Laat ik even vanaf vers 16 lezen. Even maar. Misschien moet ik even een raampje open. Ja, u heeft er misschien nog geen last van. Maar in zo'n klaslokaal. Ik zit nu in lokaal 34. Hebben ze mij gestopt. Een buitenlokaal. Een noodlokaal. Ze vroegen wel netjes op het gericht van het college. Ze vroegen wel netjes van Wim, wil je daar dit jaar zitten? Het is maar voor een jaar. Nou, toen ik ja zei, toen was het lekker weer. En er zijn twee van die gaskacheltjes staan er. En die kun je aanzetten of uitzetten. Ja, ik weet wel waar ik ja tegen gezegd heb. Of het is heel heet daar.
Droog.
Of het is heel koud. Voortdurend heb ik een glaasje water bij. Nou goed. Het is maar voor een jaar. En ik geef tenslotte maar 27 uur per week les. Dus ach, dat valt allemaal mee.
Maar
geschiedenis hoor. Nou ja, dus kunnen weet ik niet vanaf. Ja, we wonen in Nederland, dat weet ik nog net. Romeinen 5, daar waren we. Romeinen 5 vanaf vers 16. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. En daar komt het, onze positie als gelovigen. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene Jezus Christus. Zo de derde aanwijzing. Zonen Gods, ingeschakeld bij de bevrijding van de schepping. Heiligen, die worden ingeschakeld bij het oordeel over de wereld. En hier zie je gelovigen die als koningen gaan heersen samen met Jezus. En als je gaat heersen, moet er wel iets zijn om over te heersen. Namelijk die onverloste schepping. Hetzelfde beeld komen we weer tegen in 2 Timotheus 2. Dus er is een rode draad. Het gaat over gelovigen. Het gaat over de schepping. Want Romeinen 5, laat ik nog eventjes dat vers daarna lezen. Dat weten u natuurlijk allemaal wel, maar dat is voor de bandopname. Want dat heersen van die gelovigen samen met Jezus, dat leidt uiteindelijk tot Romeinen 5 vers 18. Dat is het doel van dat heersen. Kijk, heersen, daar denken wij aan de baas spelen. Maar heersen in de Bijbel is dienen. Want hoe kwam Jezus heersen? Hij kwam heersen door te dienen. Door juist die onderste weg te nemen. Door als het ware onder de mensen te komen en ze op te tillen uit die misère. Dat is de vorm van heersen waar het hier om gaat. Dat leidt uiteindelijk tot Romeinen 5 vers 18. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Let op. Dit staat in de toekomende tijd. Dus dat is nog niet het geval. Maar daar leidt dat hele proces naartoe. Alles wat wij geschiedenis noemen, leidt uiteindelijk daar naartoe. En in dat proces daar naartoe, zullen wij als gelovigen, als koningen heersen samen met Jezus. Dus kennelijk daar een plek in hebben. Nog een laatste vers wat ik wil aanhalen als het gaat over dat koningschap. 2 Timotheus 2. Vanaf het in vers 12. Daar zegt Paulus, indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Dan gaat het nog verder. Indien we hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Maar het fundament, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Maar het gaat even om dat heersen. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Dus dat is een hele bijzondere positie. Wij worden ingeschakeld om te heersen. En dat heersen is eigenlijk dienen. En dat staat in dienst van de bevrijding van de schepping. Dat moet je even vasthouden. Het gaat om die schepping. En die schepping wacht op de zonen Gods. Even een citaat van Bonda. Ook Paulus predikt de ernst van het komende gericht. Maar bij hem is het niet het einde van de ontferming. Want we duiken nu zelfs in dat gericht in. God blijft bij zijn voornemen al zijn schepselen te bevrijden. Zie Romeinen 8. En zijn gericht staat geheel in dienst van dit voornemen. De komst van het Rijk luidt die bevrijding in. De gemeente is geroepen om hem daarin te dienen. Dus dat is zijn eerste stelling. En we hebben het wat handen en voeten gegeven. Een hoog doel. Enorm. Een doel, ja, wat eigenlijk, als je kijkt naar de kerk zoals die zijn missie nu opvat, dan verschrompelt die missie eigenlijk. De kerk ziet nu meestal als missie redden nog, wat er nog te redden valt. En de rest van die schepping, ja, en de mensen die er nou overleden, ja, sorry, maar daar hebben we geen hoop voor. Met pijn in ons hart moeten we zeggen, daar kunnen we niks mee. Dit doel van Paulus, wat Paulus hier stelt voor de gemeente, is veel hoger. Het is een wonderlijke zaak dat de gemeente aan die roeping, aan die missie, aan die visie niet meer toekomt. Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat de kerk op de een of andere manier, dan heb ik het over de kerk in de volle breedte hoor, die drive is kwijtgeraakt als het gaat om ingeschakeld worden bij de verlossing van de onverloste schepping. Dan doet Bonda een hele boute uitspraak. Hij schrijft op een gegeven moment in zijn boek, en dat heeft alles te maken met die relatie Israël en de kerk. Hij schrijft op een gegeven moment ergens in zijn boek, als we doorgaan met berusten in de onbereikbaarheid van dit doel, verlossing van de onverloste schepping, oftewel Romeinen 5 vers 18, dat iedereen die zal worden gerechtvaardigd in Christus, als we zeggen, ja jongens, maar dat is onbereikbaar, dat is een brug te ver, zal de dag dat de kinderen Gods openbaar worden niet aanbreken. Dan zal het niet komen tot de bevrijding van de schepping. Bomma legt hier heel veel nadruk op de visie en de missie van de kerk. Zeg, als die missie niet verandert, als die visie niet wordt verbreed, dan blokkeert dat het plan van God. Zo gaat hij in zijn denken. En dan gaat hij verder. We merken dat die dag, die missie, die drive, de verloren schepping weer terugbrengen, verdwenen is uit de verwachting van de gemeente. Wat is ervoor in de plaats gekomen? Komt tot geloof, want dan ga je naar de hemel. Komt niet tot geloof, en dan ga je naar de hel. De schepping is uit beeld verdwenen. Het is heel eng geworden en op het individu toegespitst. Verder komt het vaak niet. Zolang dat niet verandert, schrijft Jan Bonda, kan het niet komen tot de hoop van de eerste gemeente. De bevrijding, de terugvoering van de verloren mensheid tot de Vader. Maar hij heeft ook, wat is nou de oorzaak ervan dat het verdwenen is? Hoe komt het nou dat die eerste gemeente voluit, Romeinen 8, Filippenzen 2, elke knie zal buigen voor Jezus, elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Hoe komt het nu, als je dit soort teksten hardop zegt, in een kerk of in een evangelische gemeente, dat men al direct met gefronste wenkbrauwen naar je kijkt en van jij gelooft toch niet dat iedereen uiteindelijk zal gaan geloven? Dan zeg ik wel eens, nee, ik ben heel klein gelovig, misschien kan ik ook niet geloven, maar Paulus spreekt dat daar wel uit, dus dan zal ik het toch maar geloven. Hoe komt dat nou dat weg is, dat dat weggeëpt is? Nou, zegt Jan Bonda, en daar kan ik helemaal met hem meegaan hoor, maar het is tenslotte een Bondaavond, dus ik citeer hem regelmatig. Er is ook iets anders gebeurd. Wij zijn, zegt Efeze 2, mede-erfgenaam geworden. Efeze 2... koppelt ons vast aan Israël. Efeze hoofdstuk 2, daar zegt Paulus, Efeze 2 vers, vanaf vers 11, Efeze 2 vanaf vers 11, daar staat, bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waard, nou, waarschijnlijk zijn het de meeste van ons, als de Bijbel het over heidenen heeft, dan gaat het niet over een bepaalde levenswandel, of weet ik het allemaal niet. Nee, het gaat erom gewoon dat je niet van Joodse kom af bent. Gij die vroeger heidenen waard, naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhand aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waard, uitgesloten van het burgerrecht Israëls, en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop, zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds verafwaarts dichtbij gekomen door het bloed van Christus. En dan gaat het nog iets verder. Hij is onze vrede die de twee één gemaakt heeft en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. En dan staat er in vers 6, want daartoe leidt het uiteindelijk, dat die tussenmuur is weggebroken. Staat er in vers 6... Dus het gaat om het geheimenis van de roeping der heidenen. Dit geheimenis. Dat de heidenen mede erfgenamen zijn. Mede leden en mede genoten van de belofte in Christus Jezus. Met andere woorden. We zijn samen met Israël. Zijn we mede erfgenaam geworden. We delen een erfenis. Wij als gelovigen uit de heidenen en Israël, we delen samen de erfenis van de belofte in Christus. Die delen we samen. En heidenen zijn geroepen om de Messias te dienen. Maar wat heeft de kerk ervan gemaakt? Wij dienen de Messias, we dienen Christus in plaats van de Joden. In plaats van de Joden die hem verworpen hebben. Nou zegt Jan Bonda, dat is nou precies de reden dat we Christus zijn gaan dienen in plaats van de Joden. We zijn geen mede-erfgenamen meer, zo ervaren we dat niet meer. Nee, Israël, zeggen wij, heeft zijn erfenis verprutst. Die heeft zijn erfenis weggegooid, want die zijn niet tot geloof gekomen. En wij hebben de complete erfenis opgeëist. En dat is nou precies de reden dat we de hoop voor de wereld zijn kwijtgeraakt. Want, later komt hij nog op terug hoor. Als God zo in elkaar zit, dat hij een volk wat hem dient, wat op een gegeven moment ongehoorzaam wordt, verwerpt. Dan kan God zeker niet al die ongehoorzame volkeren op deze planeet aannemen. Dat kan nooit werkelijkheid worden. Als God zijn eigen volk al verwerpt, als die ongehoorzaam worden, hoe kan God dan in hemelsnaam al die andere volkeren wel aannemen? Dus die hoop voor de wereld moet je echt laten varen. Het gaat alleen nog maar om die je kunt zeggen, verkorte eschatologie, die verkorte toekomstverwachting. Het gaat om jouw ziel in de hemel. Ga je naar de hemel of naar de hel? En voor de rest ligt alles buiten het bereik, vanaf nu. Hoe spreekt de Bijbel nou? Want ja, daar moet je natuurlijk wel wat mee. Het is natuurlijk wel een feit dat Israël als volk in de volle breedte de Messias verwierp. Jezus niet accepteerde als redder. Wat moet je daar dan mee? Nou, daar gaat Jan Bonde in zijn boek uitgebreid op in. En hij noemt dat eigenlijk, je kunt dat samenvatten onder de stelling, doel van de verharding van Israël. Nou, dan neem je al een standpunt in. Hè? Het heet dus kennelijk een doel. Wat is dat doel dan? Wat bedoel je eigenlijk met verharding? Ik wil een heel vervelend vers lezen. Heel vervelend. Ik vind het een heel vervelend vers, moet ik eerlijk zeggen. In Matthäus 13 staat dat. Matthäus 13. Daar gaat over een gelijkenis die Jezus vertelt. En dan gaat hij vanaf vers 10, want gelijkenissen, dat zeggen wij, dat zijn leuke kinderverhaaltjes. En in de kinderdienst doet het altijd goed. En het is eenvoudig onderwijs. Er is niks zo moeilijk als de gelijkenissen van Jezus. En ik durf de stelling aan dat we de meeste helemaal niet begrijpen. We denken alleen dat we ze begrijpen en we begrijpen nog niet. Maar goed, dat is een beetje een bouwbestelling misschien. Maar vanaf vers 10, dat staat een beetje mijn visie, vind ik. Matthäus 13 vanaf vers 10. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen, tot Israël, in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreekt hij tot hen in gelijkenissen. Omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen, en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien, en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, omdat zij niet zien met hun ogen en niet met hun oren, en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Nou, dat is een hele, vind ik, een hele botte uitspraak van Jezus. Ik moet wel drie keer slikken voordat ik zomaar zo'n soort vers lees. Verharding van Israël, daar gaat het hier over. En dat heeft Jezus niet bedacht, dat citeert hij uit Jesaja. En het lijkt er bijna op, als je het leest, dat dit het einde is van Gods ontferming met Israël. Maar, gaan we wat verder bladeren naar Romeinen. Romeinen 10, eventjes. Dus er is een verharding van Israël. En Paulus die worstelt daarmee, hè, in Romeinen 9 tot 11. Hij worstelt daarmee. Je zou kunnen zeggen, hij worstelt, maar komt wel boven. Hij blijft niet worstelen. Hij komt er wel uit. Omdat Jezus hem dat laat zien. Romeinen 10. Daar gaat het over de ongelovigheid van Israël. Daar pakt Paulus eigenlijk het thema van Jezus. Hij neemt het stokje over. En dan staat er in Romeinen 10. Vanaf vers 16. We hebben het nu over dit geheim. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd van wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag, hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker. Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einde der wereld hun woorden. Maar ik vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? Voor eerst zegt Mozes. En nu komt het, jongens. Ik moet zeggen natuurlijk, dames en heren, ik ben gewend om aan pubersles te geven, excuus. Nu komt het, want wat is nou de sleutel? Maar voor eerst zegt Mozes, Ik zal u, Israël, naijverig maken op wat geen volk is. Toornig op een onverstandig volk. En Jesaja waagde te zeggen, ik ben gevonden door wie mij niet zochten. En ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Maar van Israël zegt hij, de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Even vasthouden, vers 19. Ik zal u naijverig maken op wat geen volk is. Dus het doel van het gericht over Israël is dat ze naijverig gaan worden, jaloers, op wat geen volk is. Dat ze jaloers worden op wat geen volk is. Op dat andere volk. Maar hoe zit dat dan met die struikeling van Israël? Want daar zijn we nog steeds mee aan het worstelen. Romeinen 11 vanaf vers 11. Daar gaat Paulus nog een paar bijzondere dingen over zeggen. Romeinen 11, daar staat, ik vraag dan. Paulus is een echte rabbijn, hè? Hij stelt zichzelf voortdurend vragen en gaat daar antwoord op geven. In het moderne onderwijs noem je dat actief leren. Dus hij stelt vragen aan de tekst, maar hij gaat zelf antwoord geven. Ik vraag dan, zij, Israël, zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten. Hier zit je weer met die prachtige discussie over, hoe zit dat nou? Hè? Heeft God nou alles gepland? Of heeft hij nou niks gepland? Het lijkt wel om dimensie extra. Want die versen die we hier voorlazen, leek er toch wel verdacht veel op dat Paulus hier ja zou gaan zeggen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt geen ja. Volstrekt niet, zegt hij. Geen determinatie. Dan keur het gewoon af, die gedachte. Geen passiviteit. Oftewel, aan de ene kant, Israël was verantwoordelijk voor de keuzes die ze maakten. Maar God voorzag het wel. Nu probeer ik het aan elkaar vast te lijnen. Moet ik helemaal niet proberen. Doet Paulus ook niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. En dan komt hij weer. Romeinen 10 vers 19 wordt nu eigenlijk herhaald. Israël valt. Israël, valt is eigenlijk geen goede vertaling, want dan kom je op een enge gedachtensprong dat ze gevallen zijn, nooit meer opstaan of zo. Nee, je kunt het beter vertalen door hun misstap. Want heel veel zijn namelijk wel heel veel wel goed gestapt. Israël, zegt Paulus ergens anders, is ten dele verhard. Oftewel, we kunnen ontzettend veel van Israël leren en van Joodse denkers leren. Nou, moet ik altijd gelijk aan Klaas Schoofers denken, wat hij er allemaal uithaalt uit de Joodse denkers, word ik altijd weer een beetje stil van. Dus we kunnen heel veel van de Joodse denkers leren, maar ten dele zijn ze verhard. Ze zien namelijk Jezus niet. Ze zien die Messias niet. Maar dat is niet het einde wat over Israël gezegd wordt. Door hun val is het heil tot ons heidenen gekomen, om hen, dat ongelovige Israël, tot naijver op te wekken, tot jaloersheid op te wekken. En dan gaat het verder. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld, hun misstap, en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dit is een wonderlijk gedeelte. Het zijn echte Pauluszinnen, dus we moeten ze een beetje uitpakken. Hun tekort, zij zijn tekortgeschoten, betekent rijkdom voor de heidenen. Nou, daar zitten we nu. Wij, heidenen, tot geloof gekomen in Jezus, hebben rijkdom ontvangen. Wij zijn rijk geworden in Christus. Maar die rijkdom is beperkt. Klinkt een beetje vervelend misschien, maar de rijkdom van de christenen is beperkt. Hoezo dan? Wij zijn slechts minderheden. En die schepping, die is nog steeds onverlost. En wij zijn minderheden, Paulus zegt ergens anders, wij vormen minderheden in een ontaard en verkeerd geslacht. Filippenzen 2 vers 15. Midden in een ontaard geslacht zijn wij minderheden die het licht hebben ontvangen. Hun tekort betekent rijkdom voor de heidenen. En dan hebben we eigenlijk een punt gezet. hier eigenlijk heel kernachtig valt hier Paulus het probleem samen van onze christenheid. Wij hebben gezegd, ja, hun tekort is rijkdom voor de heidenen. We hebben Jezus en we zijn zo rijk. We gaan naar de hemel. Dat wens ik mijn buurman ook goed, dus ik ga evangeliseren. En nog eens, ik blijf het proberen. Want ja, je moet bij die minderheid horen, want dan word je ook rijk. Maar de hoop voor de wereld is weg. Want we hebben hier niet doorgelezen. Moet je kijken wat er achteraan staat. Betekent hun tekort rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Wow. Als hun tekort. Daardoor is Jezus naar ons toegekomen. Om hen jaloers te maken. Dat is niet helemaal gelukt de afgelopen 2000 jaar. Moet ik wel eerlijk bekennen. Hoeveel te meer, hoeveel meer rijkdom zal er komen als zij tot volheid komen. Als Israël weer tot zijn bestemming gaat komen. Als Israël weer die erfenis gaat aanvaarden. Die is trouwens nooit zijn kwijtgeraakt hoor. Als Israël daar weer in gaat delen en als Israël die Messias gaat zien. Hoeveel te meer zal dan de wereld rijk worden? Nou, hoeveel meer dan? Nou, moet je kijken. Een paar maar hoor. Jesaja 2. En al dit soort beloften zijn we als kerk kwijt. Hè? Want we blijven bij de heerlijkheid, de beperkte heerlijkheid van de heidenen steken. Jesaja 2, vers 3 en 4. Vele naties zullen optrekken en zeggen... Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs. Omdat hij ons leren aangaande zijn wegen en wat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zware tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren. Al die volken die in Jeruzalem de vleesgeworden Torah, Yeshua, daardoor geleerd zullen worden. Toekomstverwachting zijn we kwijt als kerk. Volkeren die daarin zullen optrekken, nee toch alleen gelovigen, nee volkeren. Alle volkeren zelfs. Of Jesaja 45, de profeten zijn hier namelijk vol van deze toekomstverwachting. Jesaja 45, vanaf vers 22, ook is een absoluut vers, wat met die volheid van Israël te maken heeft. Wend u tot mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer, want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie zal buigen. Dat bij mij elke tong zal zweren. Ook weer de volheid die je hier ziet. Wat verderop. Jesaja 49 vers 6. We zijn toch in Jesaja bezig. Want steeds is dat weer het thema van die profeten. Hij zegt dan... Het is te gering dat gij mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weder op te richten. En de bewaarder van Israël terug te brengen. Ik stel u, Jezus, tot een licht der volken. Opdat mijn heil rijke tot het einde der aarde. Nou, zullen we nog meer doen? Nou, nog één of twee dan. Jeremia 3. Volgende... Nou, zo zijn tientallen, hè? Als het gaat om die volheid van Israël, dan gaat het dak eraf. Ik heb een stelling geformuleerd van woensdag. Evangelisch universalisme is het ultieme loofhuttefeest. Ja, ik probeer nu een stelling wat hard te maken, denk ik. Want dan heb ik maar 5 minuten. Jeremia. Ik neem er zomaar weer eentje. Jeremia 3, vers 17. Te dien dagen zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren. En alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart. Wow, dit hoor ik nooit. Ja, want deze hoop zijn we kwijt. Ja, er wordt altijd heel eng gemaakt van, ja, maar je moet wel geloven. Ja, natuurlijk moet je wel geloven, maar dat zit in dat proces. Hè? Die volken zullen komen en zullen hun gestoktheid van hart kwijtraken. Te maken met dat veel meer van Romeinen 11. Dus zover gaat. Nou, ik heb er nog een paar staan. Nou, stoppen. Ook nog een stuk of 7 psalmversen. Maar anders dan zijn we te lang hiermee bezig. Doel van de verharding van Israël. Nog één uit het Nieuwe Testament. Vooruit. Want eigenlijk zitten we gewoon bij de roeping van Abraham. Wat was de roeping van Abraham? Met u, zei God tegen Abraham. En in Abraham en zijn nageslacht Israël. En in Israël aan de Messias. Met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Alle families van de aardbodem zullen gezegend worden. En zegen betekent tot je bestemming komen. Dus in u zullen alle geslachten, alle patria's, alle families van de aardbodem tot hun bestemming komen. Geen familie die niet tot zijn bestemming komt. Maar wel in u. Dus in Israël. En als je als gemeente dat in u kwijt bent, dan ben je de volkeren kwijt. Dat is heel hard, maar het is wel zo. Want je creëert namelijk eigenlijk een andere God. Je creëert een God die zegt, jij wel en jij niet. En dat werd nog erger, want dat was al de uitverkiezingsleer die hieruit volgde. Dat was al voor je geboorte, stond het al vast. Jij wel en jij niet. Je creëert een afschuwelijk godsbeeld. Misschien is dat wel mijn sterkste drijf, moet ik u eerlijk zeggen, om al die discussies aan te gaan. Want ik vind dit heel erg. Als nou iets is waar ik wakker van kan liggen, dan zijn dat dit soort dingen. Dat mensen gevangen zitten in dit soort, in mijn ogen, gruwelijke godsbeelden. He, dus dat is mijn drijf. Zal ik woensdag ook zeggen. Dat is ten diepste mijn drijf. Het gaat er niet om gelijk te hebben. Het gaat er mij om dat God in zo'n enorm kwaad daglicht wordt gesteld. En zo ongelooflijk ten onrechte volgens mij. Dus, oké. Nou, hij viel ook eens een keer gehoord. Romeinen 4. Want daar komt Paulus weer terug op de roeping van Abraham. Wat was nou ten diepste de roeping van Abraham? We hebben het net gehoord uit Genesis 12. Nu uit Romeinen 4. In Romeinen 4 vat Paulus de roeping van Abraham samen. Romeinen 4 vers 13. Kun je rustig naast Genesis 12 neerleggen. Romeinen 4 vers 13. Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, daar komt het, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn. Niet van de gelovigen, een erfgenaam van de wereld. Oké. Dus die genade is onbeperkt. Dat is veel meer dan de rijkdom die de gemeente op dit moment heeft ontvangen. De gemeente is nu klein, een minderheid. We hebben de wereld niet weten te veranderen. Moet ik concluderen na 2000 jaar christendom. Er zijn op dit moment meer dan 30 gewapende conflicten bezig. Ik geef het vak geschiedenis en daar word je meestal niet vrolijk van waar je dan les over moet geven. Het christendom heeft niet die invloed gehad die we hadden gehoopt. En misschien heeft dat ook wel te maken, maar nu ben ik voorzichtig, want je kunt de klok niet terugdraaien, met dat we die hoop voor de wereld al heel vroeg zijn kwijtgeraakt en Israël eruit hebben geschopt. En daarmee eigenlijk het hart van God hebben geraakt. We hebben God tot in zijn ziel geraakt daarmee, daar ben ik van overtuigd. En we hebben daarmee een heel vervelend naar godsbeeld gecreëerd. Hij gaat nog één stapje verder, Paulus, in Romeinen 11. Want ja, wat houdt dat dan in? Dat vers 12, hè? Het betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Nou, maak het dan eens concreet, Paulus. Nou, prima, dan maakt hij het concreet. Vers 15. Want indien hun verwerping, hier houdt Jan Bommenthuis een heel betoog. Ik zal dat nu even niet doen, omwille van de tijd. Hij ageert enorm tegen deze vertaling verwerping. Doet hij met goede reden hoor. Want het Griekse woord wat hier staat, kun je beter vertalen met verlies. Want ook verwerping heeft in de theologie weer zo'n nare bijsmaak gekregen. Vooral in de vervangingstheologie. En je mag het eigenlijk niet vertalen met verwerping. Maar je zou het moeten vertalen met verlies. En verlies heeft een andere gevoelswaarde dan verwerping. Want indien hun verlies, verwerping zoals hier staat, de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Verzoening der wereld, leven uit de doden. Dus het stopt niet bij de dood, maar die verzoening strekt zich uit tot in het dodenrijk aan toe. Verzoening der wereld, leven uit de doden. Jezus kwam om te brengen leven en overvloed. Leven en overvloed. Of zoals ergens anders in Romeinen staat, Christus is Heer over levenden, voor heerschappij over levenden en over doden. Oftewel, ook doden vallen niet buiten de heerschappij, buiten die dienende liefde van Jezus. Nou, dat is iets over het doel van de verharding van Israël. Door die verharding kwam het heil tot de heidenen. Via de heidenen komt het heil weer terug bij Israël. En dan samen met Israël, daar zijn we bij Romeinen 8, komt die bevrijding van de schepping weer in beeld. De bevrijding van de
volk. Eén heel kort vraag stellen. Die verharding, hè, is dat door God bewerkt, vraag ik me dan af.
Ja, kort vraagje.
Oké, voor straks dan.
Maar voor straks, ja. Ik ga er nu even niet op in, maar ik parkeer hem. Is de verharding door God bewerkt? Ik geef er twee antwoorden op, ja en nee. Ja in de zin van, het is voorzegd. Nee in de zin van, er blijft ook al het eigen verantwoording. Dat zie je door heel Romeinen heen. Hè? Romeinen 10, hoe zullen ze horen als het woord niet gehoord wordt, enzovoort, enzovoort. Nou, eigenlijk zijn we hier al best wel uitgebreid op ingegaan. Dus dit kan wat korter. Het moet ook wat korter, want het is bijna 9 uur. De volgende stelling van Jan Bomma is: vervangingstheologie is het einde van de hoop voor de wereld. Hij citeert hier ook weer zo'n prachtig bijbelgedeelte. Dat als je dat leest door de ogen van de klassieke uitverkiezingsleer, dan word je er echt een beetje misselijk van. Tenminste, ik. Als je het met andere ogen gaat lezen, dan zie je daar het hele plan van God zich uitvouwen. En dan zie je wel dat het door een hele moeilijke periode heen gaat, gericht. Maar dat leidt tot een geweldig einddoel. Als je dat geweldige einddoel niet ziet en blijft hangen in dat gericht, dan word je daar heel hopeloos van. Dan kom je mensen tegen en die zeggen bijvoorbeeld in een gesloten inrichting: ja, ik ben een Jacob. God haat mij, want ik ben een Jacob. Ik ben een Esau. Knik me eruit. Ik ben een Esau, God haat mij. Het is niet anders. Esau heb ik gehaat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Ja, het is niet anders. Romeinen 9, vers 22. Ja, als u uit een reformatorische traditie stamt en dit met de paplepel heeft ingegoten gekregen, dan komt er misschien weer wat oude weerzin naar boven. Kan er niks aan doen. Romeinen 9, vers 22, waar staat: en als God nu zijn toren willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des torens die ten verderve toebereid waren met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. Dus het gaat hier over de voorwerpen des torens. En dan heeft Paulus het hier in deze context over het ongelovige Israël. Wat een voorwerp van toren is. Maar, dan moet je wel verder lezen. Want wat gebeurt er met dat voorwerp van toren? Nou, als je verder leest in Romeinen 11, dan staat daar... dan hebben we de struikeling van Israël, heil der heidenen. Dan gebruikt Paulus het beeld van de olijfboom, Romeinen 11. Waar enkele takken van zijn weggebroken. Dus die voorwerpen des torens zijn eigenlijk de weggebroken takken. Het ongelovige Israël, weggebroken takken. Als gelovige heidenen zijn we daarop geënt. U kent dat beeld wel van die olijfboom. Dan zou je denken, ja, die takken zijn weggeworpen. Wat gebeurt er met weggeworpen takken? Doe je daarmee? Die steek je in de brand. Ga een fikkie stoken. Dat deden wij vroeger ook. Met mijn vader op de kwekerij. Helemaal achter op de tuin. Dan al die weggeworpen bomen en takken.
Mag maar niet meer.
Nee, maar toen nog wel, hè. We maakten een grote hoop van. Dat vonden we als jongens prachtig. En dan ging ik samen met mijn broer. Gingen we fikkie stoken. Hadden we inmiddels zo'n berg joh, vanaf de grond. En nou, dat brandde uren. Prachtig. Nou, dat beeld passen we soms ook toe op Israël. Huh? Het is nu weer helemaal actueel natuurlijk met die gigantische bosbranden in Israël. Daar heeft u vast wel van gehoord. Al 41 doden. Dus dat is het laatste wat ik gelezen heb. En wat las ik? In sommige Arabische landen hebben sommige mensen als volgt gereageerd. Nou, zo branden de Joden nu ook in de hel. Zoals het daar in Israël brandt. Dat is bijna onze theologie. Ik zeg natuurlijk veel te zwart-wit, hè, maar... Bijna. Wij hebben gezegd, die weggeworpen takken, dat zijn de vaten des torens, die ten bederven zijn toebereid. Ja, dan zeg je het wat chiquer, maar eigenlijk zeg je precies hetzelfde. En daarom mijn 11. Want is dat het laatste wat er dan gezegd wordt? Nee, natuurlijk niet, anders zouden we deze avond niet hebben. Romeinen 11. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallene gestrengheid. Gericht. Torenoordeel. Dat poetst Jan Bomma niet weg in zijn boek. Hij zegt niet er is geen oordeel. Of er is geen toren. Of er is geen gericht. Nee, hij heeft het juist over de uitkomst van dat gericht. Dan staat er. Maar over uw goede tierenheid. Indien gij bij de goede tierenheid blijft. Anders zult gij ook weggekapt worden. Maar ook zij zullen. Hier gaat het weer over die afgekapte takken. Die vaten des torens, waarvan we zeggen dat wordt nooit meer wat, maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, opnieuw geënt worden. Opnieuw geënt worden. Israël die tot zijn volheid komt. Dat is het. Israël komt weer tot zijn volheid. Ze worden opnieuw geënt. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. En in vers 25... En 26 lees je over het moment wanneer God ze weer opnieuw gaat enten. Let op, vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat, niet totdat ze verbrand zijn, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonde wegneem. Alweer dan tot dat. Maar vervangingstheologie. Een streep door de hoop voor de wereld. Ik citeer nog even Jan Bomma hierover. Hij zegt daar een paar hele mooie dingen over. De leer dat Israël als het volk van God is vervangen door de kerk. Hij heeft de christenheid vanaf de eerste eeuwen beheerst en ontwricht. Ze ging anders denken over God. Het kon niet anders. De God die zijn eigen volk laat vallen vanwege zijn ongehoorzaamheid en een ander volk kiest, is niet de God die een ongehoorzame wereld zal redden. De stralende verwachting waar Paulus over geschreven had, de komst van Christus en de kinderen Gods, tot bevrijding van de schepping, Romeinen 8 onder andere, was verdwenen. De hoop voor de wereld had haar grond verloren. sindsdien wist de gemeente geen raad meer met het gebed uw koninkrijk komen. De laatste stelling. De weg van de ontferming loopt via het gericht. Nog wat verder in Romeinen 11. Romeinen, daar wordt heel veel aandacht aan besteed door Jan Bonda trouwens hoor. Hij heeft een goede vriend van hem. Daar heeft hij het boek ook aan opgedragen. Dat is een Messiaanse Jood. Daar heeft hij veel samen mee gestudeerd. Hij schrijft hier wat over hem. Mijn zoektocht voerde me tenslotte naar de vriend aan wie ik dit boek heb opgedragen. Israël Paulus Tabaksblad. Messias blijvende Jood. Hervormd predikant. Maar nooit thuisgeraakt in de kerk vanwege haar vervreemding van Israël. De reis door Romeinen, het grootste deel van dit boek, was het onderwerp van vele gesprekken die wij samen hebben gevoerd. Mooi. Nou, dat merk je in al dit soort bijbeluitleggingen van hem, komt dat weer terug. En het is een tipje van de sluier, u moet dat boek natuurlijk gewoon zelf lezen. We hebben er nog wel enkelen, dus we moeten wel snel bij zijn, want ja, voor je dorp is die weer uitverkocht voor de komende 10 jaar. Nou, we zullen nu weer iets eerder uitgeven. Romeinen 11, de laatste stelling. De weg van de ontferming loopt via het gericht. Romeinen 11, ik lees gewoon even verder vanaf vers 28. Zij, die afgebroken takken, zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Een rare zin, hè? Ze zijn vijanden om uwentwil. Ja, nou, dit is heel praktisch, heel concreet. Wat zie je in Israël gebeuren op dit moment? Messiaanse Joden, Joden die al in Jezus zijn gaan geloven, die hebben last van orthodoxe Joden die niet in Jezus geloven als Messias. Want die Messiaanse Joden worden niet meer als Joden erkend, worden soms bekogeld met stenen, allerlei vervelende dingen. Dus letterlijk is er vijandschap gekomen. Maar die vijandschap is niet het laatste woord. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderen wil. Oftewel, God laat ze niet los. Hij blijft van ze houden. Want de genadegave en de roeping God zijn onberouwelijk. En nu gaat Paulus eens concreet maken. Oordeel of ontferming door het gericht heen. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Even in andere woorden. Zo zijn ook deze, Israël, afgebroken takken, nu ongehoorzaam geworden. Opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. En dan komt Paulus tot een soort overall eindconclusie. Het was een hele betoog. Als hij het heeft over de verharding van Israël, over de volkerenwereld, over de roeping van de gemeente ten opzichte van de onverloste mensheid, komt hij tot een eindconclusie. En van dit vers zei Karel Barth is ooit eens, theoloog Karel Barth, als je dit vers niet begrijpt, heb je van het hele evangelie niets begrepen. Dus kennelijk vond hij dit een heel belangrijk vers in zijn commentaar op de Romeinenbrief. Het is een prachtige Nederlandse vertaling trouwens van dat commentaar. Romeinen 11 vers 32. Want, staat er dan, want, dat duidt op een conclusie. Op een soort samenvattende conclusie van Paulus zijn hele betoog. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten. Je kunt dit ook vertalen met ingesloten, gevangen gezet. God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten. Daar zit ook dat hele gericht in, hè? Ongehoorzaamheid leidt tot oordeel, leidt tot gericht. Maar dat gericht heeft niet het laatste woord. Trouwens, hen allen. Zijn er mensen die niet ongehoorzaam zijn? Wat zegt Paulus in Romeinen 3? Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. Uitgezonderd die ene natuurlijk. Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. Dus hij heeft die complete mensheid. Jood en niet Jood. Onder ongehoorzaamheid besloten. Komen niet onderuit. Gericht. En dwars door dat gericht heen komt dan het tweede gedeelte van Romeinen 11 vers 32. God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten. Wat is het doel daarvan? Om zich over hen allen te ontfermen. Dwars door dat gericht heen komt die ontferming. Oftewel, zoals Jezus het ergens zou zeggen. Romeinen, ik geloof Johannes 12 vers 32. Ik moet even nakijken. Als ik verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Je komt in die ongehoorzaamheid terecht. Gericht. Jezus gaat als eerste daar zelf doorheen. En als hij daar doorheen gegaan is. En daar is hij nu mee bezig. Gaat hij allen tot zich trekken. Die hele onverloste schepping. En het mooie is, en dat is toch een voorrecht. Daar schakelt hij ons bij in. Om het samen met hem te doen. En met zijn mede-erfgenaam Israël. Niet zonder Israël. Want zonder Israël zijn we de hoop voor de wereld kwijt. En lopen we hartstikke vast. En dat zie ik nu toch echt een klein beetje gebeuren. De kerk is al een tijdje lang bezig volslagen vast te lopen. Met Karel de Grote lukte het nog aardig. Nee? Sterven wordt christen. Toen was heel Europa zo gekerstend. Maar ja, dat soort methodes zijn een beetje uit de mode. En het lukt niet meer. We lopen hartstikke vast. We zijn de hoop voor de wereld helemaal kwijt. En de wanhoop slaat toe. Redden wat er te redden valt. Maar met Israël, onder ongehoorzaamheid besloten, om zich over allen te ontfermen. Wauw, ik vind het geweldig. Ik word daar heel enthousiast van, moet ik eerlijk zeggen. Dit betekent pauze.